Wat fijn om vanmorgen in jullie midden te mogen zijn. Ik zou het eigenlijk anders moeten zeggen. Wat fijn om bij de Heer Jezus te zijn. Want Hij wil waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn, in hun midden zijn. En daar mogen wij ons bij voegen bij Hem. Daar wou ik het ook graag over hebben vanmorgen. En ik hoop ook dat u open bent, open staat voor wat Gods woord zou willen zeggen door de Heilige Geest. Je kunt je voorbereiden, je kunt van alles bedenken, je kunt een hele setting in je hoofd duwen. Dat lukt ook nog wel, maar het moet ook een keer verstaanbaar worden, het moet ook overkomen. En ik bid ook echt, dat heb ik vanmorgen thuis en ook gisteren thuis gedaan, dat iedereen open zal zijn voor wat de Heilige Geest wil gaan doen. Wij kunnen het tot aan de oren brengen, maar dan stopt het ook. Dan gaat het niet verder, maar het moet ook een keer in het hart komen. Ik hoop ook dat u geniet van deze dingen. Aanleiding tot mijn beslissing om vanmorgen, zie je wel, altijd 's avonds spreken, maar ook 's morgens hoor. Aanleiding is geweest een programma voor de televisie waar ik wel eens naar kijk, dat is De Slimste Mens. Ik probeer er steeds bovenuit te komen, dus eigenwijs wil ik graag. Maar ik doe niet mee, want ik verlies toch. Want ik weet te weinig over onderwerpen die daar aan de orde zijn. Maar het commentaar van de zogenaamde juryman, ik ga geen naam noemen, maar u kent hem, van een aantal dagen terug was zo negatief over het woord van God dat ik verbijsterd was. Het werd gewoon de grond ingeboord, de Bijbel. Nu lees ik niet altijd het blad Trouw, het dagblad Trouw. Maar er is commentaar op gekomen van twee mensen die hebben geprobeerd om weerwoord te formuleren door te zeggen dat er ook iets is als goddelijke inspiratie, dat de Heilige Geest daar een rol in speelt. En nu las ik afgelopen vrijdag weer het blad Trouw. Ik koop het zo nu en dan. En daar gaat een Nederlandse predikant ergens bij ons in de buurt, waar we nu wonen op dit moment, in een vakantiehuis. Die gaat daar van zeggen dat wat die meneer voor de televisie zei eigenlijk nog zo gek niet was. En dat er allerlei dynamietstaven in de Bijbel zitten, dat explodeert een keer, dat knalt een keer behoorlijk uit elkaar. En dan komt eigenlijk de waarheid boven. Met andere woorden, de Bijbel is niet waar. Er staan wel ware dingen in, maar die zouden ook in het boek van Dick Trom of over Dick Trom kunnen staan. Sorry, een beetje banaal, maar dat is het verhaal wel. En als je dat als achtergrond hebt op dat moment, dan denk je, en wat moet ik dan zeggen? Ik probeer het, lieve broeders en zusters, vanmorgen, ook als u meekijkt of meeluistert, misschien wel geïnteresseerd bent of misschien niet geïnteresseerd bent. Ik hoop dat u wel een kind van God bent, dat u leven uit God hebt. En dat kan alleen door het geloof in de Heer Jezus. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Maar misschien is dat niet het geval, dan hoop ik dat je nu vanmorgen echt zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik citeer eigenlijk Billy Graham, die dat altijd zei. Maar heel waar. Want je moet een keer je hart openen voor de Heer Jezus. Je moet een keer zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag dat u in mij gaat wonen, door de Heilige Geest in mij gaat wonen, waardoor ik ook leven uit God heb, maar ook waardoor ik bij de gemeente ben gaan behoren. De gemeente van God. Een gemeente van eerstgeborenen, een gemeente die lichaam van Christus is, Hij het hoofd, wij de leden. Een gemeente die ook de bruid van het Lam is. En zoveel zegening heeft, zoveel bijzondere aspecten heeft, dat je het eigenlijk niet op kunt noemen. Daar wou ik het graag over hebben. En ik ga, misschien vindt u dat even zwaar als ik het zo noem, een soort onderwerp, een thema. Ik ga het boek Genesis met u doornemen. Een stukje Torah-studie, zo u wilt. Dat is het ook wel, maar ik ga niet alles uit het boek Genesis nemen, maar een paar hoofdlijnen, bijzondere kenmerken. En ik ga een paar teksten nu lezen, en dat begint in Genesis 2. En dan iets uit 3. En dan iets uit 5. Kleine fragmentjes. En ik wil dan proberen met Gods hulp om dat helder te maken. Genesis 2, om te beginnen, vers 18. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. En het hoofdstuk 3, vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar ben je? En vers 21. De Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En dan hoofdstuk 5, vers 22. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusala verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Eerst even tot zover. Ik denk dat je kunt zeggen dat het boek Genesis uit 3 deeltjes bestaat. Dat is niet alleen een soort hoofdstukindeling, maar een duidelijke onderwerpindeling. Het eerste stukje wil ik nou graag eerst eigenlijk proberen helder te maken. Het heeft mij mateloos verheugd toen ik zag hoe God begint en hoe God eindigt. Beter gezegd, hoe Yahweh begint en hoe Yahweh eindigt. Het eindigt, ja, dat vindt u in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En God zal wonen bij de mensen. De tent van God is bij de mensen. En uit de hemel komt het nieuwe Jeruzalem neerdalend boven het aardse Jeruzalem. En dat blijkt de vrouw van het lam te zijn. Staat erbij hoor. Ik zal u de vrouw, de bruid van het lam, tonen. Hoe begon de Bijbel? Er was helemaal niets hier op aarde. De aarde moest nog geschapen worden. Is ook geschapen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Er was woestheid en ledigheid. Er was niets. En toen was daar een man. Het was de enige. Ik ben er diep van overtuigd dat dat Gods bijzondere duiding is. En dat het begin van onze Bijbel zo schitterend is. En aan het eind van de Bijbel wordt dat bevestigd. Dan blijft er maar één over. En dat is die man Gods. Dat is die Joodse man, zo wordt hij genoemd. Dat is die man in linnen, zoals hij genoemd wordt. Er blijft maar één over, die schittert in al zijn glorie. En elke knie buigt voor hem, in alle tong zal belijden dat hij Heer is. Dat is het eind. Maar het begint eigenlijk ook zo. God schept een platform, maakt een podium. Klinkt wat technisch, maar het is een plek waar hij openbaar zou worden. En daar is die ene man zichtbaar. Hij begint, nu zeg ik het heel voorzichtig. Jawel, begint weer te zeggen, ik zal er één man neerzetten. En die ene man is, ja, dat was toen Adam. Maar het Nieuwe Testament zegt dat er nog één met dezelfde naam in de Bijbel te vinden is. Dat is de laatste Adam. Letterlijk, laatste Adam. De tweede mens. En dat is de Heer Jezus. Als je het zien wilt met de ogen van Jahweh zelf of de Heilige Geest die in je is, dan zie je aan het begin iemand verschijnen, de enige in de hele kosmos, dat is de Heer Jezus. Want daarom hebt u een Bijbel, daarom hebt u het boek Genesis. Niet om de geschiedenis van Israël, ik kom er later op terug, te kennen, is interessant en heel bijzonder. Met mooie en misschien ook wel minder mooie dingen. Maar het gaat erom dat er zicht komt op die ene, op dat ene heilsfeit. Dat God, de Heer Jezus, in het midden van iedereen en van alles wil plaatsen. Dat is al een mondvol. En het is ook heel boeiend als je daar oog voor krijgt. De Heer Jezus. Zie hem staan daar. En hij kon de dieren een naam geven naar hun aard. Het karakter kon hij peilen. En dat is ook allemaal gebeurd. Maar voor zichzelf had hij geen hulpen tegenover hem. En toen is dat moment gekomen waarvan Genesis 2 zegt, een diepe slaap viel op Adam en God heeft hem in die slaap geopereerd. Sorry hoor, een rib uit zijn lijf, letterlijk zo, hou het maar vast. Dan weet je ook waar die uitdrukking vandaan komt. Een rib uit zijn lijf genomen en uit die rib een vrouw gebouwd en die aan hem gegeven. En Adam zei, dat is vlees van mijn vlees en beenderen van mijn beenderen, uit de man genomen. Weet u, daar komt Gods heilsplan ineens weer om het hoekje kijken. Het was al die ene man. En aan die ene man wordt één vrouw gegeven. Let op, Israël bestond nog niet. Dat duurde nog eeuwen voor Israël of voor de 12 stammen zichtbaar zouden worden. Is helemaal niet aan de orde, Israël, niks. Maar wel het andere, dat er één man is en aan die ene man is een vrouw gegeven die uit hem genomen is, die hem, nu zeg ik het met een tekst uit Efeze hoofdstuk 1, hij die citaat uit Efeze 1, hij die hoofd boven alles is, die is door God gegeven aan de gemeente die hem completeert, die hem volmaakt. Dat is wijsheid van God. Dat is niet intellectuele kennis over woorden of over geschiedenis. Daar horen we misschien genoeg over. Maar dit is wijsheid van God, zegt de apostel. Dat is het gebed van Paulus voor de gemeente in Efeze. Om een klein beetje te begrijpen wat God aan het doen is. Nu, God is toen het net begon, Genesis, een beeld neer gaan zetten van Christus en de gemeente. Wij denken dat de kerk een soort nieuwtestamentisch fenomeen is. Dat is het ook. Toen is het openbaar geworden. Toen is de inhoud, of misschien zijn de details zichtbaar geworden. Maar Gods heilsplan lag van ver, ver daarvoor. Ook al toen die eerste Adam daar stond, zat die gemeente, sorry, zat Eva, zat de bruid, zat de vrouw er al in. Die vrouw droeg hij al bij zich. Moest er nog een keer uitkomen nadat Adam in een diepe slaap was gekomen. Nu, ik zeg het heel voorzichtig, maar misschien ook duidelijk. Dat duidt erop dat er een moment zou komen dat Adam er even niet zou zijn. Gestorven zou zijn. Aan het kruis. Ja, vul in. En dat daar zijn zijde, hetzelfde woord als het woord rib, zijn zijde doorstoken zou worden. De rib als het ware geraakt zou worden. En uit de rib, uit dat wat er daar toen gebeurde op het kruis van Golgotha, is de gemeente gebouwd. Jij en ik. Heb je je ooit gerealiseerd dat de Bijbel begint met dit te tonen? Dat dit het beeld is, een schitterend schilderij is van wat u en ik vandaag heel gewoon vinden. Ja, we horen bij de Heer Jezus. We zijn door hem gekocht, door hem betaald. We hebben dat ook in onze gebeden vanmorgen weer gehoord. Want het klopt. Hij heeft het werk volbracht. En hij is hoofd boven alles. En hij is gegeven aan de gemeente. En Efeziërs hoofdstuk 5, het bekende stukje over man en vrouw en over huwelijk en zo, hoe dat gaat. Ik zeg dit, zei Paulus, met het oog op Christus en de gemeente. Dus dat hele gebeuren van man en vrouw, de schepping van man en vrouw, hoe dat ook tot stand kwam, nou probeer het een keer te pakken, heeft te maken met Christus en met de gemeente. Zo begon uw Bijbel, begint uw Bijbel, moet ik zeggen. Het staat er nog steeds. En zo eindigt uw Bijbel ook. Dan komt ineens die man uit de hemel, de Heere der Heren, de glorie van God, met de heerlijkheid van God, maar dan komt de vrouw mee uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem, en gaat wonen hier op aarde. Dan zie je het terug. Dus wat je in Genesis 2 zag, kunt zien, dat zie je straks terug in Openbaring 21, uit de hemel komend. Het is echt in Genesis 2 een prachtig stuk schilderij van Gods heilsplan. Het begin daarvan en de invulling en de uiteindelijke uitvoering daarvan in Openbaring 21. En als iemand dan zegt, de Bijbel is niet waar, het is een sprookjesboek of zo, of verhaaltjes. Gelooft u het dan? Of zou u vanmorgen met mij durven zeggen, Heer, ik geloof. Ja, ik geloof. Ik geloof dat toen al iets zichtbaar werd van Christus en de gemeente. Toen al. Je kunt je dat haast niet voorstellen. Dat de Bijbel begint met iets te zeggen over jou en over mij. En in relatie met onze Heer Jezus. Daar begint de Bijbel mee. En als iemand dan zegt, ja, het Nieuwe Testament, dat willen we nog wel. Maar het Oude Testament, dat is van vroeger. En dat zijn allemaal oprispingen van die of van anderen. Probeer het eens. Durf het eens te zeggen. Ik heb het in mijn hart, ik weet niet hoe vaak herhaald de afgelopen dagen. Je bent ermee bezig en in je hoofd en in je gedachten en in je bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor zoiets aparts. Dat ik nu mag horen bij die bruid. Aha, dus daarom moet het helder zijn dat je een kind van God bent. Dat je leven uit God hebt. En dat je door de Heilige Geest aan dat lichaam bent toegevoegd. Waarvan hij het hoofd is. Maar bovendien dat je hem, die hoofd is boven alles wat er is, de bruidegom is. Die verlangt naar jou. Naar ons, naar de gemeente, naar zijn bruid. En die ons bij zich wil. En bij zich roept op een bepaald moment. En zegt, kom hierheen op. Kom naar hier. Opname, wegrukking. Naar hem gaan. Ontmoeting met hem. Dat is de insteek. Dit was nog voor de zondeval, toen Adam en Eva later zondigden. Ik weet niet precies hoeveel tijd daartussen zit, maar dat doet er ook niet toe. Toen kreeg je een andere situatie. Toen begon er een nieuwe situatie, een nieuwe bedeling, een nieuw stukje tijd. Niet meer in het paradijs, niet meer in de Hof van Eden. Daar zijn ze toen uitgegaan, uitgestuurd. Er was een gerub die de toegang tot de boom des levens bewaakte met een flikkerend zwaard dat heen en weer bewoog. U vindt dat in de Bijbel. Ja, toen ging het anders. Toen kwamen er kinderen. Toen kwam die verschrikkelijke toestand dat Kain zijn broer Abel doodsloeg. Dat is zo doorgegaan. Het eerste deel van het boek Genesis is de periode vanaf Genesis 1, 2 tot aan de zondvloed. Dat eindigt dus met de zondvloed. Dat eindigt met de tijd van Noach. En dan hebben we het over honderden jaren. Kijkt u maar eens naar die getallen die genoemd worden. Hoe oud die werd en hoe oud die werd en hoe oud die wat. Honderden jaren. En toen kwam er een oordeel. Je zou zeggen, toen kwam de grote verdrukking. Ik zeg het nu Nieuw Testamentisch. Maar er wordt heel vaak over gepraat. Ik weet het wel. Dat staat heel precies in het Nieuwe Testament. En ook de Heer Jezus heeft, toen hij hier op aarde was, daar uitvoerig over gesproken. Bid dat dat niet in de winter komt. En bid dat de vrouwen niet zwanger zullen zijn. Of een kind aan de borst zullen hebben. Dat zijn ook woorden van onze Heer Jezus. Om aan te geven dat het een hele moeilijke, zware tijd zou zijn. Maar in die tijd, toen het al deze periode op zijn einde liep, vinden we in hoofdstuk 5 een man, Henoch, die wandelt met God en die opgenomen wordt. De opname van de gemeente is niet iets waar je van moet zeggen, nou, dit is nou iets, dat kan helemaal niet, dat is nog nooit gebeurd, dat kan helemaal niet. Nou, dat kan wel, dat was toen ook al een keer. Vlak voor de grote nood, vlak voor de zondvloed kwam, want Henoch is waarschijnlijk vlak voor die zondvloed weggenomen, maar echt wel, die is weggenomen, opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht, ik zeg het maar heel voorzichtig, maar je hebt daar een hele duidelijke duiding van iemand of enigen, maar in dit geval was het één man, opgenomen voor de grote noodtijd aanbrak, voor de grote verdrukking. Hij wandelde met God. En volgens de Bijbel in het Nieuwe Testament heeft Henoch als profeet ook gesproken. Judas vers 14 uit mijn hoofd. En Hebreeën 11, ik dacht vers 5, ook uit mijn hoofd. Maar in Hebreeën 11 onder de geloofshelden. En in het laatste boek, voor het boek Openbaring, de brief van Judas, wordt melding gemaakt van deze Henoch. Die wandelde met God. Die profeteerde, hij is weggenomen. Ik hoop dat u het zou willen overwegen. Dat u eigenlijk al een foto ziet van een moeilijke, dus na de zondeval. Heeft God Adam en Eva bekleed met het kleed van een offer of van het offer? Dus na de zondeval zijn Adam en Eva bekleed geworden met de bedekking van een huid van een offer. Het eerste offer in de Bijbel is daar gebracht door God zelf. Hij heeft ervoor gezorgd dat Adam en Eva vanaf dat moment in de huid van het offer werden gezien. Als God naar mij kijkt, ik zeg het heel raar, maar wel heel voorzichtig, ik wil ook graag eerbiedig zijn. Als God naar mij kijkt, dan ziet hij mij in de huid van het offer. Wie is het offer? Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. In hem wordt u gezien. Zijn gerechtigheid, zijn werk, Zijn volmaaktheid wordt u toegerekend. God ziet u niet meer als van vroeger, maar u bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. U bent buitengewoon, u bent uniek. U loopt hier op aarde waar alles verderf ademt en waar alles misschien wel wanorde demonstreert. Daar loopt u in de huid van het offer. God ziet u in Christus aan. In Christus ziet God u. Halleluja, toch? Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, God de Vader, dat u gedachten van vrede over mij gehad hebt. Niet gedachten van oordeel, maar gedachten van vrede om deze dingen te mogen meemaken. U bent heel erg gezegend. Daarom kan de brief aan de Efeziërs zeggen, u bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, u. Nou, dat betekent nogal wat. En dan gaan wij dus praten over wat wel mag in coronatijd en wat niet mag. En dan zitten we met, ik weet niet wat voor vragen en misschien wel allerlei kritieke dingen. En we krijgen lawines van scheldkanonades over ons heen. En mensen gaan ons aanvallen op ons geloof. En die gaan ons proberen onderuit te sabelen. Nou, dat gebeurt. Dat is er gewoon. En in de tijd van de Heer Jezus was het ook niet anders. Want ook hij is onterecht beschuldigd, aan alle kanten belaagd. En in alle opzichten in een kwaad daglicht geplaatst. Dat is in die tijd ook geweest, toen de Heer Jezus hier was. Dat zullen ze vandaag echt nog ervaren, de gelovigen. Het tweede stukje van de Bijbel begint ook met een offer. Het eerste stukje begon dus even een setting. Daarna zonder wat, toen begon de Heer met een offer. Er staat niet bij dat de Heer een altaar bouwde, maar hij heeft toch een huid van een offerdier genomen en Adam en Eva met die huidbedekking de tuin uitgestuurd. Dus niet zomaar. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een bedekking is. In hoofdstuk, het tweede stukje, in hoofdstuk 8 vers 20... nu zitten we al in de zondvloed die geweest is, die op aarde alles heeft verzwolgen. Genesis 8 vers 20, en dat is het tweede stukje uit het boek Genesis. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. Hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht. Nou ja, plak dat eens op die jurylid die misschien wel de wijsheid uitstraalt in een bepaald programma. Maar de gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. En toen zegt hoofdstuk 9 vers 1, zegende God Noach en zijn zonen. En dan blijkt dat de Heere zegt, ik zal ook nog een teken in de wolken geven. Dus hoofdstuk 9 vers 13, mijn boog heb ik in de wolken gegeven. En er is ook nog een wijngaard in hoofdstuk 9 vers 19. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Dan krijg je een nieuwe situatie. Je ziet dus dat één is opgenomen en dat een ander gezelschapje in de ark heeft gezeten, door de zondvloed heen, dwars door de wateren van het oordeel heen, op een gereinigd terrein kwamen. Ik mag zeggen, ik probeer het in alle ernst, je ziet de gemeente weggaan en je ziet Israël in de ark, dwars door het vuur, dwars door de oordelen, dwars door de grote verdrukking heen, aan land komen. En dat is ook precies wat de Heer Jezus zei. Daar komt misschien eerst het eerste beeld tevoorschijn van wat later Israël blijkt te zijn. Ook toen nog niet. Er was nog geen sprake van. Een van de zonen van Noach was Sem. En uit Sem zijn de Semieten en Ven zijn ook het volk Israël en andere volkeren ontstaan. Maar je ziet het hier terug. En er begint een nieuwe tijd, maar nog steeds met alle mensen. En God begint als het ware opnieuw en geeft een basis van hoe kan ik opnieuw beginnen als altaar daar, als een altaar daar staat en het altaar een offer bevat en de liefelijke reuk opstijgt, heeft God gezegd, nu zal ik het niet meer doen door water. En hij wilde Noach zegenen en zijn gezin. Vanaf dat moment krijg je een periode van Noach, van de zondvloed, tot aan de torenbouw van Babel. Dat is het tweede stuk. Het eerste stuk is vanaf het begin tot aan de zondvloed. Het eerste stuk. Het tweede stuk vanaf de zondvloed tot aan de torenbouw van Babel. En ook bij de torenbouw van Babel is nog niet sprake van Israël. Daarna pas. De Bijbel is heel precies op dat punt. Als je vandaag hoort dat je, ja, je moet zijn als Israël, of je moet worden als Israël en je moet Israël lief hebben. Ik heb Israël lief. Ik kan er van harte voor bidden. En ik volg het op de voet. En ik heb liefde voor dat volk. Want God heeft een heel bijzonder plan met dat volk. Dat is helder. Dat gaat ook ten uitvoer komen. Maar dat is niet het heilsplan van God in de primaire, in de allereerste zin. Wat het allereerste is, Christus en de gemeente. Ik probeerde dat te schetsen. Uit het boek Genesis. Uit het eerste Bijbelboek notabene. Daar begint God al mee. Adam en Eva. Henoch. Maar dwars door de wateren van het oordeel, dwars door de grote verdrukking heen, wordt een ander gezelschap aan land gebracht. En dat altaar van Noach is bijzonder geweest. Ook al heeft Noach die dan drie dingen had. Hij had inderdaad die boog in de wolken. Hij had een altaar, dat is overigens het eerste altaar in de Bijbel. Soms heeft dat een grote betekenis. Maar hij heeft een boog in de wolken, de regenboog dus. En hij heeft een altaar en hij had een wijngaard. Als je het op een rijtje zet, hij heeft zicht op wat Gods plannen zijn. Hij heeft een offer en hij heeft de blijdschap. Want wijn is wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Een altaar, maar ook een wijngaard spreekt van de vreugde. Ik citeerde zo pas Richteren 9 vers 13, als u het precies wilt weten. Daar staat dat wijn het hart van God en mensen vrolijk maakt. Blijdschap. En Noach kon alleen die blijdschap niet hanteren. Hij kon er niet mee omgaan. Sommige mensen verdrinken vandaag de dag in hun rijkdom. Of in hun bezit, nou ja, dat is ook rijkdom. Of in wat ze kunnen. En zijn daar zo mee bezig dat alles beheersend is. Noach kon dat ook al niet. Dus op zich is dat verhaal van Noach zeer aansprekend voor vandaag. Want de lol, de vreugde van de wereld is niet wat we moeten zoeken. Ze kunnen het niet hanteren. En de zonen van Noach, ik vind dat eigenlijk zo bijzonder, hebben dat gezien. Gam had Noach zien liggen naakt in de ingang van zijn tent. Heeft dat overgebriefd naar zijn broers. Heeft niet wat gedaan om daar iets aan te doen. Maar heeft er wel over geleuterd. Sorry hoor dat ik het even populair zeg. Maar de anderen, Sem en Jafet, hebben een kleed genomen. Zijn achterwaarts naar die tent gelopen. En hebben het kleed over Noach gegooid. Hebben een bedekking, hetzelfde woord als huid, bedekking. Ze hebben het als het ware bedekt. En wie de zonde bedekt, zal een bijzondere zegen krijgen. Dat is echt zo. Dat hebben ze gedaan toen. Maar dat is een onderdeeltje. De hele periode vanaf Noach tot aan de torenbouw van Babel is toch weer een hele lange tijd. Weer honderden jaren. En uiteindelijk heeft de zondvloed geen waarschuwende boodschap gekregen, maar ze hebben opnieuw gedaan wat niet goed was. Bij de torenbouw van Babel zeggen ze, dat is de derde periode in het boek Genesis, we gaan even bij God in de keuken kijken, we willen een toren waarvan dat topje tot in de hemel reikt. Nou, ze hebben toen echt niet gedacht dat ze met 50 meter, met 100 meter al in de hemel zouden kunnen zijn, maar ze wilden doordringen in de sfeer van God, in de sfeer, in het denken van Yahweh. En dat was hun streven om buiten onze waarneembare dingen te treden. Zicht, profetie, waarzeggerij te kennen. Doordringen in de gedachtenspinsels van God. Dat was hun streven toen. En dat is niet goed gegaan. Daar ga ik nu van lezen in hoofdstuk 12. Dan begint het derde deel van het boek Genesis. De geschiedenis van Abraham. Dus het eerste deel van het begin tot aan de zondvloed. Het tweede deel van de zondvloed tot de torenbouw van Babel, waar God de spraak verward heeft, zodat ze elkaar niet meer verstonden. Nou, dat is vandaag ook zo. We verstaan elkaar niet meer in deze wereld. Het is onbegrijpelijk dat dat niet wordt gezien. Maar goed, maar dan gaat hoofdstuk 12 beginnen. In die sfeer van torenbouw van Babel, in die sfeer van de spraakverwarring die al gekomen was. De Heere zei nu tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan gaat Abraham eruit. En Abraham heeft op diverse plaatsen een altaar gebouwd. Maar u kent het meest bekende wel van hoofdstuk 22. Hoofdstuk, dus Genesis 22. Vers 8. Abraham zei tegen Isaac, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon Isaac. Zo gingen die beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout daarop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Maar Isaac was niet in staat om iets te veranderen. Vers 11, maar de engel van de Heere riep tot Abraham vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik. En Abraham zegt, vers 14, gaf die plaats de naam Yahweh, Jireh, of de Heere zal erin voorzien. Daar begint Gods handelen met Israël. Dus al die volkeren die ontstonden door de spraakverwarring, het was aanvankelijk één en ze probeerden bij elkaar te blijven. Het was nog steeds één society, één gemeenschap, zou je zeggen, één taal. En vanaf dat moment is er ineens een spraakverwarring en verstonden de Friezen, de Grunnigers niet meer. Gaat nog steeds door. Ik kom er vandaan, ik weet ongeveer hoe dat gevoeld wordt. Maar je verstaat het Limburgs misschien niet, of je verstaat in elk geval het Swahili nog niet, of vul maar een andere taal in. Dat probleem is er nog. Taal. De verwarring. Volkeren. Daar zijn de volkeren ontstaan. Daar is het gebeurd. En uit al die volkeren heeft God in hoofdstuk 12 één man getrokken. Uit al die verwarrende spraken. Eén man getrokken. En met die ene man is hij een route gegaan. En die ene man is de aartsvader Abraham. En die heeft een altaar gebouwd op diverse plaatsen, ook, maar zeker wat we lazen in Genesis 22, dat altaar op de berg van Sion, de berg Moria. Is niet helemaal hetzelfde hoor, als Moria en Sion, maar op de berg Moria ligt het tegen, waar de tempel later is gebouwd, de tempel van Salomo. Die plek, heel precies, heel precies. En dan maar zeggen dat het allemaal bedacht zal zijn en verzind zal zijn en uitlegverhaaltjes zijn. Nee dus. Het is Gods bijzondere zorg, Gods bijzondere planning, Gods bijzondere route om al deze dingen dus te zien. En toen is het volk Israël ontstaan. En Abraham heeft geweten dat er maar één basis kan zijn van zegen en voorzegen. En dat is het offer. Alleen dat was niet zijn eigen zoon. Dat zou God zelf gaan voorzien. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En de Heere heeft voorzien. En die ene man is gekomen. En u weet wie dat is. U weet het. En dat staat in het Oude Testament. En dat wil zeggen dat dat er niet meer toe doet. Dat dat allemaal verhalen zijn en overleveringen, sagas. Onzin. Dit is profetie. Van de bovenste plank van de hemel zelf. Om te zeggen, er komt iemand die ik zal gaan geven. Mijn geliefde zoon. Uw enige moest Abraham geven. Die je lief hebt. Isaac, dat betekent lachen of vreugde. Zijn vreugde, zijn enige, zijn liefdevolle. Al die elementen vindt u terug als God zijn eigen zoon geeft op het kruis van Golgotha. En het is heel merkwaardig dat die plek nog bestaat, dat die nog te duiden is in Jeruzalem. Want daar, Abraham woonde daar ver vandaan, maar hij moest die hele tocht maken om bij die plek uit te komen. En die plek blijkt dan later de plek te zijn waar Salomo de tempel mag bouwen. Ook al door David, maar dat wordt even te veel. Die route is er. En op dat moment is het volk Israël ontstaan. Abraham en zijn zonen. Aanvankelijk Ismaël en Isaac. En later Isaac met Jacob Esau. En Jacob weer verder met de 12 stammen van Israël. Daar komt Israël helemaal uit de hoek. Tevoorschijn. Dat is die periode. En wat heeft de familie met wat God bedoeld heeft gedaan? En dan moet u gewoon het boek Genesis doorlezen. Echt, het is een spannend boek. En probeert u het dus. Maar u komt uit op het moment dat de broers de geliefde van Jacob verwerpen. Jozef dus. Ik zeg dit niet omdat ik dat erin stop. Maar ik zeg dit omdat de Bijbel zelf zegt dat Jozef een beeld is van de Heer Jezus. Daar zie je hem komen en de 12 stammen zeggen, we willen hem niet, weg ermee. En ze hebben hem verkwanseld, ze hebben hem verkocht. Ze hebben hem in een put gegooid, in een kuil gegooid. En ze hebben hem in de handen van de wereldse leiders gegeven, in Egypte. Dat was de toenmalige wereld. Wereldrijk van je welste. Daar is hij terechtgekomen, daar is hij verhandeld. En ook die hebben het niet goed gedaan. Het is alsof je Pilatus, Herodes, de Farizeeën en schriftgeleerden, alsof je het volk Israël ziet komen. Alsof je ziet gebeuren wat daar op dat kruis is gebeurd. Dat zie je hier in deze Genesis-expositie. In die uitleg hier uit dit oude eerste Bijbelboek. En als je dat één keer gezien hebt, dan laat je je dit nooit meer ontfutselen. Dan zeg je nooit meer van, ja, dat doet er niet toe of zo, dat kunnen we wel buiten. Dit hebben we nodig. En je ziet wat er gebeurt. Jozef verkocht. Ik ga daar niet in detail over in, want daar is wel eens studies over geweest. Maar uiteindelijk wordt Jozef in Egypte, in dat wereldrijk nummer 1. Hij wordt daar de redder van de wereld, Safnat Paanea. En dan duurt het een poosje, want dan komt er weer een drukte, dan komt de echte grote verdrukking weer terug. Maar nu in de vorm van een zware hongersnood die 7 jaar heeft geduurd. En dan gaan de broers, de 12 stammen, die gaan bibberend en misschien zenuwachtig naar Jozef. Maar ze weten niet eens dat het Jozef is. En ze willen alleen maar voedsel, ze willen alleen maar zegen. En dan komt er een moment dat Jozef zegt, en dat wil ik u wel voorlezen uit Genesis 45... Dan ben ik bijna al aan het eind van het boek Genesis. In Genesis 45, waar die bijzondere woorden van Jozef staan. Die zegt in vers 6, Genesis 45 vers 6. Deze 2 jaren is er immers honger geweest. Dus dan zetten ze al midden in de hongertijd. In het midden van de grote verdrukking en in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. En dan zegt Jozef, dat is zo'n mooie tekst. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in het leven te behouden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Daar zegt Jozef, jullie hebben mij inderdaad belaagd. Jullie hebben mij eigenlijk onheus bejegend. Jullie hebben dingen tegen mij gezegd die niet waar waren. Iedere keer komt dat terug in de Bijbel. Altijd zijn er leugens, altijd zijn er aantijgingen, altijd zijn er mensen die zeggen dat dat niet waar is. En Jozef heeft het inderdaad ervaren. Hij heeft er knap moeilijk mee gehad, maar aan het eind zegt hij, niet jullie hebben dat gedaan, maar God heeft dat gedaan, om voor jullie een zegen te zijn. Daar zie je eigenlijk terug hoe, ook als Israël nee zegt tegen de Heer Jezus, in de gewone Bijbelse geschiedenis, vindt u dat terug, laten we zeggen, omstreeks het jaar 33 of zo, en ze hem weg willen, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Precies de taal die de broers ooit tegen Jozef hebben geuit. En dan komt de Heer Jezus een keer terug. Of zij komen bij hem door de nood gedreven. Onder grote druk komen ze bij hem. En ze zullen erkennen, hij is het toch. We hebben hem verworpen. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat blijft over. Ziet u dat het hele boek Genesis een hele bijzondere route aangeeft. Het is het eerste boek van de Bijbel. We noemen dat wel eens het voorwoord op de hele schrift. In het voorwoord staan alle heilsfeiten in beknopte zin aangereikt. Je ziet het helemaal voor je. En als je dit ziet, dan denk je, aha, Heer Jezus. Uit u en tot u en ook voor u zijn alle dingen, Romeinen 11. U bent de schepper. Zo wordt hij genoemd in het Nieuwe Testament. Door hem is het gebeurd. U was erbij in de tuin van Eden. U was erbij toen Noach een altaar bouwde. U was erbij. Enzovoort. Hij komt echt uit deze schriftteksten naar voren als een heel bijzonder iemand. De Heere der Heren, de Heilige Israëls. Degene die ook voor Israël zal zorgen, dat blijkt uit de geschiedenis van Jozef. Maar op het moment dat de kinderen Israëls, de 12 stammen, zich buigen en zich voegen onder Jozef, heeft Jozef al een vrouw. Dat heb ik zo bijzonder verwonderd aangezien ooit. En daar kan ik ook niet over zwijgen. Je moet je dus voorstellen, Israël komt een moment, krijgt een moment om terug te keren bij de Heer en dat te zeggen, we hebben niet goed gehandeld, we hebben het fout gedaan, we hadden hem niet zo mogen behandelen. We hadden de Heer Jezus niet zo mogen behandelen. Maar op het moment dat hij zichtbaar wordt voor Israël, blijkt hij al een vrouw te hebben. En een vrouw uit de heidenen notabene. Jozef is getrouwd met Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit Onders, een heidense vrouw. Het is alsof je later in Salomo's tijd precies hetzelfde leest. Dat Salomo, afgezien van die 1000 vrouwen, één hele bijzondere vrouw heeft. Die heeft hij ook een heel bijzondere plek in zijn huis gegeven. Blijkt een Egyptische prinses te zijn. 1 Koningen 7. Die dingen samen, broeders en zusters, maken dat u een bijzonder, bijzonder geschenk hebt in uw handen. Als u het boek Genesis leest, leest u Gods heilsplan. En de verwikkelingen zijn zodanig dat u zelfs kunt begrijpen. Aha. En wij, gelovigen die nu de gemeente vormen, wat hebben die daar nou? Die kunnen nu al zien dat God toen al die vrouw zag. Dat hij toen al de redding zag. Toen al de opname zag. Toen al een vrouw aan Jozef gaf. Al die dingen komen terug in deze geschiedenis. Misschien is het wat te veel, misschien is het wat te moeilijk voor je. Maar probeer nu een keer te geloven dat de Bijbel van het begin af een openbaring is van Jezus Christus. De Bijbel zegt dat profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. En Mozes wordt de profeet genoemd, de profeet Gods, Mozes. Mozes was niet eens geboren. Hij heeft het in lijfelijke zin niet meegemaakt in het boek Genesis. Dat moet nog komen. Hij heeft het wel gezien, heeft het gekregen. Of op kleitabletten kunnen lezen, veronderstelt men wel eens technisch. Maar in ieder geval geopenbaard gekregen. En Mozes heeft dat als een profeet doorgegeven. En een profeet is een getuigenis van de Heer Jezus. Dus het boek Genesis is een openbaarmaking van de Heer Jezus. Geloof het dan, de hele Torah is een openbaarmaking van de Heer Jezus. Ik heb alleen maar het boek Genesis een beetje onderstreept hier en daar. Maar ook de rest van de Torah, de 5 boeken van Mozes. Openbaring van onze Heer Jezus. Zou u niet op uw stoel, op het puntje van uw stoel gaan zitten en zeggen, ja, maar ik wil dat zo graag zien. En vanaf het moment dat je dat een beetje doorkrijgt en hebt voor je hart, laat iedere criticus het afweten. Want hij kletst uit zijn nek. Sorry, maar u kletst niet uit uw nek. U hebt de Heilige Geest. En de Heilige Geest vertelt u dat diezelfde dingen waarvan men nu zegt dat ze niet kloppen. De Heilige Geest zegt daarvan, dat heeft te maken met de Heer Jezus. En ongelovigen kunnen dat niet eens begrijpen. Dus ik begrijp wel dat ze uit hun nek praten, maar ze snappen het niet. Nee, dat kan ook niet. Dat kan pas veranderen als de Heilige Geest in hen woont, in hen komt en deze dingen helder maakt. Maar voor jou en voor mij, ik heb geprobeerd het boek Genesis een beetje dichterbij te brengen. Het is het boek van de Heer Jezus. Van mijn heiland, van mijn verlosser. Van degene die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. En die voor mij zo kostbaar is. U bent mij zo kostbaar, o Heer. Zo bijzonder. Daar word je blij van. En die steun heb jij vandaag heel hard nodig. En ik ook. Amen. Vader, dank u wel voor deze dingen en voor het, voor de hele Bijbel, maar voor het boek Genesis, waar we vanmorgen even naar mochten kijken. We danken u voor uw openbaringen, uw heilsfeiten, uw bijzondere route. We danken u en prijzen uw naam. We bidden dat dit in ons hart komt, dat de Heilige Geest het verder brengt in ons en ook een uitwerking geeft, misschien als we er zelf over nadenken, verder over nadenken. We danken u hartelijk dat u dat doen wilt. Uw zegen gaat met ons mee. We danken u en prijzen u voor de Heer Jezus, de zegen van u, de geweldige invulling van al die oud-testamentische profetieën. Dank u wel voor de Heer Jezus, dank u wel voor wie hij is voor u, maar ook dank u voor wie hij zijn wil voor ons. Dank u voor de Heilige Geest die in ons woont om ons deze dingen helder te maken. We danken u en prijzen u. Amen.